Thank you. Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee B. Koster zal voorgaan en Cor Akkerman het orgel bespeelt. Mijn naam is Henny Baarslag en ik ben ouderling in Rijkzuid. Ook een hartelijke groet voor u die thuis of elders met ons meekijkt en luistert. Vandaag is er geen koffie, zover ik begrepen heb. En geen bloemetje. Dat maakt u zelf, nou dat is helemaal goed. Wij wensen u hier en thuis een gezegende dienst. Ons intochtslied zal zijn lied 664, vers 1 en 3. En straks in de dienst zijn er twee collectes. De eerste collecte is bestemd voor Vereniging Kinderkanker. En de tweede collecte is bestemd voor de kerk. We zingen nu ons intochtslied.
Goedemorgen gemeente, zullen we eerst een moment van persoonlijk gebed nemen? Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid, niet opgeeft het werk van zijn handen. Genade en vrede zij u in de naam van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn enige geboren Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Oei. Wij zingen uit liedboek 317. Grote God, gij hebt het zwijgen. Beleidend staat de leefregel. Amen. Staat leefregel, maar het is beter deze morgen het geloof te beleiden. Het geloof van de christelijke kerk, ook in de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. En daarna zullen we zingen 665, 1, 3 en 4. Wij beleiden het geloof van de gemeente. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, neergedaald naar de hel, en op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, weeropstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Tot zover het geloof van de christelijke kerk. Wij richten onze harten in het gebed tot God om van Hem een zegen over deze samenkomst te vragen. Heere God en Vader, wij naderen tot U op deze feestdag, de dag waarop de christelijke kerk herdenkt de hemelvaart van de Zoon van God, Jezus Christus, opgestaan uit de dood. Wij eren U als de Vader van Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Wij eren de naam van onze Heiland, wij eren de Heilige Geest die levend maakt. En wij komen in gezamenlijk gebed tot U, om ons samen U te bidden, de samenkomst van de gemeente hier in Houtleuzen te leiden. Wij mogen de schrift openen deze morgen, mogen het evangelie van de hemelvaart met elkaar lezen, overdenken, de liederen ter ere van deze hemelvaart en deze opgevaren Zoon van God zingen en onze gebeden tot U richten. En dan bidden wij of wij, geleid door Uw heilig woord, ons leven in dat perspectief mogen zien. Het leven in het perspectief van de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Het leven in het perspectief van de hemelvaart. Dat Christus, dat de Heer Jezus Christus, gezeten is aan de rechterhand van de Vader, waar Hij bidt voor ieder die zijn naam lief heeft. Wij danken U voor deze boodschap die we met elkaar zullen overdenken. En wij bidden of onze harten ervoor open mogen staan. Wil wegnemen alles wat belemmering zou kunnen zijn. Misschien de beslommeringen van ieder dag. Misschien de zorgen over de gezondheid. Misschien de zorgen over het gezin. Wij brengen ze bij U om ervan bevrijd te zijn en ons te concentreren op de boodschap van deze morgen. Zegen ons door deze boodschap. Wil de gemeente opbouwen door deze boodschap. Opbouwen in geloof, hoop en liefde. Opbouwen in het getuigenis naar buiten, naar de buren, naar de kinderen, naar de familieleden. Opdat ook zij zich verheugen in Jezus Christus, gezeten aan de rechterhand van God, in gebed voor ieder die Hem lief heeft. Zo komen we tot U. In het gebed voor elkaar, in het gebed voor de christelijke kerk wereldwijd, in het gebed voor deze aarde, die opziet naar de troon van God. In Jezus' naam bidden wij. Amen. De tekst die wij deze morgen zullen overdenken, vinden we in het evangelie van Marcus, het laatste gedeelte, Marcus 16, de versen 9 tot 20. En daarna zullen we zingen Psalm 47, het eerste en tweede vers. Dit is de evangelie van de opgang van Jezus Christus naar de hemel. Marcus 16. Toen Hij vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan, verscheen Hij eerst aan Maria van Magdala, bij wie Hij 7 demonen had uitgedreven. En zij ging het nieuws vertellen aan de mensen die hem hadden vergezeld en die nu om hem treurden en rouwden. Toen zij hoorden dat hij leefde en dat ze hem gezien hadden, geloofden zij het niet. Daarna verscheen hij in andere gedaante aan 2 van hen toen ze buiten de stad waren. Ze gingen terug en vertelden het aan de anderen, maar ook zij werden niet geloofd. Ten slotte verscheen hij aan de 11 leerlingen, terwijl ze aanlagen voor de maaltijd. En hij verweet hun ongeloof en halsstarrigheid, omdat zij geen geloof hadden geschonken aan degenen die hem hadden gezien nadat hij uit de dood was opgewekt. En hij zei tegen hen: trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen. Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered, maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld. Het geloof zal gepaard gaan met de volgende tekenen. Zij die geloven zullen in mijn naam demonen, boze geesten uitdrijven. Ze zullen spreken in onbekende talen en met hun handen zullen ze slangen oppakken. En als ze een dodelijk gif drinken, zal dat hen niet deren. Ze zullen zieken weer gezond maken door de handen op te leggen. En nadat hij dit tegen hen gezegd had, werd de Heer opgenomen in de hemel en nam hij plaats aan de rechterhand van God. En zij gingen op weg om overal het goede nieuws te verkondigen. En de Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen. Tot zover de lezing van het evangelie. Nadat we deze psalm gezongen hebben uit het Oude Testament, een psalm die in het Nieuwe Testament een andere betekenis krijgt, de nieuwe betekenis, zodat wij hem begrijpen in verband met de hemelvaart van Jezus Christus. De hemelvaart waarvan we gelezen hebben in Markus 16, het laatste hoofdstuk van Markus. We zullen dit thema overdenken en door twee punten te bespreken. Eerst na te gaan hoe Marcus de hemelvaart vertelt en daarna met elkaar overdenken welke opdracht volgens Marcus de discipelen op dat moment ontvingen, de leerlingen van Jezus. De opdracht die de leerlingen van Jezus ontvingen. Eerst dus de hemelvaart in Marcus. Evangelie van Marcus, kortste evangelie, een heel feitelijk verhaal over leven, lijden, sterven van Jezus Christus. Een verhaal, zoals Marcus het vertelt, zonder veel verklaring. Geen details in Marcus over de geboorte van Jezus. Het begint bij de doop van Jezus door Johannes de Doper in de Jordaan. Daarna het moment waarop de Heilige Geest op hem neerdaalt in de vorm van een duif, waarbij een stem uit de hemel verkondigt: U bent mijn geliefde zoon. In u heb ik mijn welbehagen, in u heb ik behagen. En het is merkwaardig dat het evangelie van Marcus op gelijke wijze, op gelijke wat abrupte wijze eindigt. In de hoofdstukken 14 en 15 wordt uitvoerig uitgelegd hoe het lijden en sterven van Jezus was, maar bij de opstanding vermijdt hij alle details. Het evangelie beperkt de geschiedenis van de opstanding tot de waarneming van het lege graf en de opmerking: Hij is hier niet. Waar is hij dan wel? Hij is opgestaan, opgestaan uit de dood. En deze mededeling komt van, de tekst zegt, Marcus spreekt over een jonge man. Hoewel duidelijk is dat het hier gaat om een engel. Ik weet niet welke Bijbel jullie thuis gebruiken, maar het is mogelijk dat je een Bijbel hebt waarin de laatste versen van hoofdstuk 16, de versen 9 tot 20 ontbreken. Of ze staan er wel in, maar met een aantekening, met een zekere waarschuwing. De volgende versen komen niet in de oudste manuscripten van het Nieuwe Testament voor. Ook zijn er manuscripten die nog weer een variatie hebben. Een korte tekst, korter dan de versen die wij gelezen hebben. Dus ook als aanvulling. Er zijn verschillende theorieën over het slot van Marcus 16. Soms wordt gedacht dat het slot door de schrijver zelf is toegevoegd nadat het boek al in omloop was. Anderen denken dat het later toegevoegd is door een andere schrijver. Maar we hebben geen definitief antwoord. En we moeten ook niet schrikken van dit probleem. We moeten gewoon accepteren dat er niet alle tekstgedeelten van de Bijbel dezelfde zekerheid hebben. Maar we moeten ook niet voorbij gaan aan de inhoud van Marcus 16 vers 9 tot 20... We moeten dus toegeven dat we niet alles weten over de geschiedenis van de Bijbelboeken, hoe ze tot stand gekomen zijn, wie precies de schrijvers waren en in welke jaren ze geschreven zijn. Afhankelijk van elk boek zijn we meer of minder zeker van deze vragen en antwoorden. Maar de christelijke kerk leest de Bijbel als woord van God. De christelijke kerk beleidt en gelooft dat de Bijbelboeken geïnspireerd zijn door de Heilige Geest. Boeken geschreven door heilige mannen van God, gedreven door de Heilige Geest, wordt ergens gezegd. En we mogen erop vertrouwen dat de Heilige Geest ervoor gezorgd heeft dat ze zijn ontstaan, dat ze de vorm gekregen hebben die hij bedoelde. En zo is het dat de laatste pagina van Marcus waarschijnlijk een generatie later toegevoegd werd. En we kunnen erop vertrouwen dat ook deze bladzijde geïnspireerd is. We hebben onze vragen, maar het is beter deze vragen te blijven stellen dan verkeerde antwoorden te geven. Laten we dus naar de inhoud gaan. En daarvoor lees ik opnieuw de laatste versen van het hoofdstuk, versen 19 en 20. Nadat hij dit tegen hen gezegd had, werd de Heer opgenomen in de hemel, nam plaats aan de rechterhand van God, en ze gingen op weg om overal het goede nieuws te verkondigen. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die ermee gepaard gingen. Deze woorden zullen we dus overdenken. Na de verkondiging zullen we zingen. Na de verkondiging zullen we zingen. Lied 663. Al heeft hij ons verlaten. Daar twee strofes van. Grijpen even terug op het voorgaande. Maar we lezen in vers 8. Over de vrouwen die geschokt waren toen zij het graf van Jezus leeg aantroffen. Zeer ongerust, ook door wat ze horen van de jonge man, de engel. Bang voor het onverwachte dat hen overrompelde. Zo bang, vertelt de tekst van Marcus 16 vers 8, dat ze de opdracht vergeten, dat ze vergeten de boodschap van de opstanding aan de discipelen door te geven. Zo is het slot in Marcus, in het gedeelte van Marcus voorafgaande aan de versen 9 tot 20. Het bevestigt dezelfde feiten als de andere evangeliën, hoewel we deze niet geheel kunnen harmoniseren. Wat volgt in vers 9 is dus dat toegevoegde slot. En in deze versen verdwijnen de vrouwen naar de achtergrond. En wordt alleen één van hen met naam genoemd. Maria van Magdala, Maria Magdalena. Op dat moment wordt er ook niet meer gesproken over de angst die ze misschien had. Maria van Magdala is nu de vrouw die reden heeft Jezus dankbaar te zijn, omdat hij haar verlost heeft van de heerschappij van de demonen, onreine geesten. Een heel ander perspectief dus. En deze vrouw krijgt in het toegevoegde slot van het evangelie van Marcus de waardigheid de eerste boodschapper van de opstanding te zijn. Maar dan wordt opnieuw bevestigd dat de leerlingen haar niet geloven en dat ze ook niet luisteren naar twee andere leerlingen die een ontmoeting met Jezus hebben gehad toen ze buiten in het veld liepen. Waarschijnlijk dat hier bedoeld wordt, gerefereerd wordt aan dat tweetal wandelaars dat van Jeruzalem naar het gehucht Emmaus op weg was. Lucas 24 vertelt erover. Zoals deze versen in Marcus het vertellen, heeft niemand op dat moment voldoende gezag om de leerlingen te overtuigen van Jezus' opstanding. De boodschap is zo opzienbarend en zo ongelooflijk dat geen van de leerlingen haar gelooft. Jezus moet zichzelf aan hen openbaren. En als dat dan ook daadwerkelijk gebeurt, als de discipelen samen aan het eten zijn, wat zegt hij dan tegen hen? Hij berispt hen, hij bestraft hen vanwege de ongevoeligheid van hun hart. Hij bestraft hen vanwege hun ongeloof. Waarom hebben ze de boodschap van Maria van Magdala niet geloofd? Misschien omdat ze een vrouw was, bovendien een vrouw met een bepaald verleden. Waarom hebben ze dan niet geluisterd naar de twee mannen die teruggekeerd waren naar de stad nadat ze op weg waren naar Emmaus? De tekst zegt dus, hij bestraft hen, hij berispt hen vanwege hun ongeloof. En voordat we verder gaan, begrijpen we de actualiteit, de relevantie van deze berisping voor onszelf? Want ik denk dat we de ervaring kennen, het evangelie te horen, ook het evangelie van de opstanding van Jezus. Maar wat doen we? Geloven we de boodschap echt? Of maken we ook onze harten ongevoelig door misschien scepticisme, door misschien onze moedeloosheid, onze mismoedigheid? Laten we dit beseffen. Een leerling van Jezus kan niet moedeloos zijn. Een leerling van Jezus is geroepen hem te dienen in zijn koninkrijk. Een leerling van Jezus moet in beweging komen. En dan is het tweede punt. De opdracht aan de discipelen. De opdracht aan de leerlingen. Ze moeten in beweging komen. Jezus geeft hun een opdracht. Ze moeten uitgaan. Dat woord, uitgaan. Waar waren ze dan? De tekst zegt dat Jezus kwam, bij hen binnenkwam, toen ze aan tafel aanlagen. Toen ze misschien aan het ontbijten waren. Of aan het avondmaal of middagmaal zaten. Ze zijn ontmoedigd, wantrouwig, maar ze zijn toch aan het eten. Misschien ook een illustratie van hoe wij leven en doen. Soms doen we niets in het koninkrijk van God. En toch eten we, toch drinken we. Maar als dan Jezus komt in de kracht van zijn opstanding, dan onderbreekt hij onze maaltijden. Dan onderbreekt hij onze onbewegelijkheid. Hier in Markus 16 gebiedt hij de discipelen naar buiten te gaan, op te staan van de rustbedden, naar buiten te treden. Wanneer zullen ze moeten gaan? Jezus geeft geen specifieke tijd aan, maar we kunnen begrijpen dat het vanaf nu is. Hun leven zal vanaf nu een leven van uitgaan zijn. En waar moeten ze dan wel heen? Het antwoord is naar de wereld. In het Grieks lezen we daar een bekend woord. Het woord kosmos. Een woord dat wij gebruiken. Ze zijn in huis. Ze zijn thuis. In Jeruzalem. In het Joodse land. In de vertrouwde omgeving van het uitverkoren volk. Maar ze moeten de wereld in. De kosmos in, tot aan de horizon en nog verder. En deze kosmos, deze wereld, is altijd de wereld van ongehoorzaamheid aan God. Het is de wereld van boosheid, van kwaad, van onreinheid. Het is altijd een vijandige wereld. Ik denk dat we de tijd moeten nemen om te begrijpen wat we lezen. Jezus manifesteert zich aan zijn leerlingen als de opgestane, als de verrezene. Maar hij praat hier niet over zichzelf om iets te bewijzen of uit te leggen. Hij praat ook niet over de beproeving van het kruis. Hij spreekt niet over de opstanding, maar hij wekt de leerlingen op uit hun moedeloosheid en geeft hun de opdracht voor het werk dat hij voor hen heeft in de wereld. Hij geeft hun de opdracht de wereld in te gaan om het evangelie, het goede nieuws te verkondigen. Het is het goede nieuws van de opstanding. En nu een belangrijk detail. Dit evangelie van de opstanding moet gepreekt, moet verkondigd worden aan alle schepselen, zegt vers 16. Inderdaad. Het woord schepselen, alle schepselen, verwijst in de eerste plaats naar de mensheid. Alle schepselen, alle mensen als schepselen van God. Mannen en vrouwen, kinderen en ouderen. Maar het woord heeft ook de inhoud, de suggestie, dat het een belangrijke boodschap is voor heel de schepping. Een universele boodschap van bevrijding en verlossing. Omdat Jezus de dood en de negatieve en vernietigende krachten in principe heeft overwonnen. Want niet alleen de mens lijdt, heel de schepping lijdt. Niet alleen de mens wacht op bevrijding en verlossing. Heel de schepping wacht erop. De apostel Paulus heeft erover gesproken in de Romeinen 8, versen 19 tot 23, die ik even samenvat. Paulus spreekt over de schepping die met rijkhalsend verlangen wacht op het openbaar publiek worden van de kinderen van de zonen van God. Want, zegt hij, de schepping is aan vruchteloosheid onderworpen, aan zinloosheid onderworpen. En dat is niet vrijwillig gebeurd, maar het is gebeurd omwille van hem die haar daar aan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zal verlost worden van de slavernij aan de vergankelijkheid, bevrijd tot de heerlijkheid van de kinderen van God. Want, zegt dan Paulus, wij weten, wij ervaren dat tot nu toe de hele schepping in al haar delen zucht en als het ware in barensnood is, de pijn lijdt van een barende vrouw. En niet alleen de schepping, maar ook wij. Die, zegt hij, en spreekt hij over de christelijke gemeente, de geest als eerste gave ontvangen hebben. Wij zuchten in onszelf, in de verwachting van dat kindschap, de verlossing van ons lichaam. Hoge woorden die Paulus hier gebruikt, die we ook niet zomaar in onze vingers hebben. De evangelie is een boodschap van hoop voor heel de schepping. Voor de mens, maar Paulus maakt er hier ook een boodschap, een belofte van voor dieren en planten. En wij weten in onze tijd beter dan elke generatie voor ons hoe de schepping lijdt onder de vervuiling, de uitputting en de rampen. Hoe de mensheid lijdt door onderdrukking, oorlog, uitbuiting en verwoesting. Al het leven lijdt. Het leven is overgegeven aan zinloosheid, verlies en leegte. En toch is er hoop voor de mens en voor de schepping. Paulus zegt dat er een wachten is op de openbaring van de kinderen van God, van de zonen van God. Hij kijkt uit naar de tijd dat de kinderen van God de aarde zullen erven. Want het heil van de mens is ook heil voor de schepping. De boodschap van de discipelen zal zijn het evangelie van het koninkrijk. Dat zullen ze verkondigen. Het evangelie van het koninkrijk in de naam van Jezus. Wie dit evangelie gelooft, ontvangt, dat zegt ook vers 16, het symbool van de doop als een bevestiging van het evangelie en ook van zijn geloof. We lezen, wie gelooft en gedoopt wordt, die zal behouden worden. Die zal gered worden. Wat betekent dat? Gered worden. Ik denk dat het in dit geval, hier in dit tekstgedeelte, betekent gered worden van alle boze, schadelijke machten. Van zonde, ons eigen kwaad, schuld, lijden, het kwaad dat ons overkomt. Gered dus van het kwaad dat je doet en van het kwaad dat je lijdt. En dat het uiteindelijk, dat is de boodschap, dat het uiteindelijk goed met ons zal komen. Door het ingrijpen van Jezus Christus in ons leven. Aan de andere kant, wat een triest lot voor degenen die de boodschap van de verlossing niet geloven. Ze zijn veroordeeld in hun eigen ongeloof. Want hoe kunnen ze deel hebben aan de opstanding van Jezus als ze haar niet geloven, als ze haar afwijzen? De aanwijzingen van de opgestane Jezus hebben bovenmenselijke kracht. De aanwijzingen dwingen een klein groepje van slechts 11 mensen de wereld in te gaan. Met een opdracht die zeker niet in één generatie vervuld kan worden. Een opdracht die blijft gelden voor de hele christelijke kerk in alle tijden. En om deze leerlingen te bemoedigen, belooft Jezus dat hun werk bevestigd zal worden door tekenen, door wonderen zelfs. Ze zullen grote en grootse momenten beleven. Momenten die bekleed zijn met de kracht en de heerlijkheid van God. Momenten waarop de discipelen zelf, de leerlingen zelf en allen die hen horen, de aanwezigheid en de kracht van God zullen ervaren. We lezen dat ze bij het uitgaan onreine geesten zullen uitdrijven in de naam van Jezus. Dat ze macht zullen hebben om zieken te genezen door hen de handen op te leggen. Dat ze nieuwe talen zullen spreken. En ze zullen in zekere zin onkwetsbaar zijn. Giftige slangen, nog vergiftiging zal hen kunnen deren. Het laatste vers bevestigt dat de leerlingen toen ze uitgingen daadwerkelijk deze wonderlijke kracht van het evangelie hebben ervaren. We hebben in het boek Handelingen van de Apostelen een geschiedenis van weer de apostel Paulus in de Griekse stad Filippi, waar hij een boze geest verjoeg die een meisje had onderworpen. We denken ook aan het eind van het boek aan zijn ervaring op het eiland Malta na een schipbreuk, toen hij door een slang werd gebeten, door een ander werd gebeten, zonder schade op te lopen. En niet te vergeten wat er op de Pinksterdag gebeurd is, toen de aanwezigheid van de Heilige Geest bij de leerlingen zo krachtig was dat menselijke talen niet toereikend waren om de diepe emotie ervan uit te drukken. Ze spraken, de leerlingen spraken, zegt Handelingen 2, in talen, in andere tongen, zoals de Geest hun liet uitspreken. Ervaringen die zich op bepaalde momenten herhaalden in het boek Handelingen en die zich ook hebben herhaald op bepaalde momenten in de geschiedenis van de christelijke kerk. Deze buitengewone momenten waren tekenen waarmee de Heer de boodschap van de apostelen en soms van zendelingen en voorgangers bevestigde. Want er zijn inderdaad wonderen gebeurd in de geschiedenis van de zending en de kerk. De geschiedenis van de kerk. Ook als moet ik erkennen dat wij leven in een tijd en een context waarin deze tekenen zeldzaam zijn. Daar moeten we elkaar de vraag stellen. Moeten we er misschien niet vaker om bidden dat de Heilige Geest zijn kracht openbaart in de kerk, dat hij opnieuw het werk van zijn leerlingen bevestigt door krachtige tekenen. Tegelijk moeten we heel voorzichtig zijn met deze belofte, want het gaat uiteindelijk niet om tekenen, om tekens of wonderen. Zelfs bestaat het gevaar dat deze de aandacht afleiden, want het gaat om het geloof. Het geloof dat niet ziet. Het geloof dat niet afhankelijk is van wonderen. Maar dat de heilige woorden van God vertrouwt en voor waar aanneemt. Dat de beloften, het geloof dat de beloften gelooft en aanvaardt. De één ding moeten we niet vergeten als we de passage die we deze morgen lezen willen begrijpen. De laatste versen van het evangelie van Marcus. Versen dus die mogelijk later aan het evangelie zijn toegevoegd. Dit moeten we niet vergeten. Degene die hier spreekt, degene die deze opdrachten geeft om de wereld in te gaan en het evangelie aan de kosmos te verkondigen, degene die deze opdracht geeft, is Jezus zelf. Jezus Christus, in de kracht en de majesteit van zijn opstanding. Hij is degene die deze beloften doet. En Jezus is op dit moment al niet meer een man van deze wereld. Hij is al niet meer een sterfelijk mens. Hij is de man die door zijn opstanding de dood heeft overwonnen. Hij is niet alleen degene van wie God gezegd heeft, deze is mijn zoon in wie ik mijn welbehagen heb, aan wie ik mijn goedkeuring geef. Hij is ook degene die opgestaan is uit de dood. Want zo is het definitieve slot van Marcus, en dan komen we bij die versen 19 en 20. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. En zij, de leerlingen, gingen overal heen om te verkondigen, en de Heer werkte mee en bevestigde het woord door de tekenen die erop volgden. Het zijn deze versen die in het kort uitleggen dat de opstanding van Jezus Christus uit de dood echt een opstanding was. Het was geen terugkomen uit de dood om opnieuw te sterven. Het was de opstanding in een nieuw leven, een reeds onsterfelijk leven. En zo wil ik graag de verkondiging van het evangelie van de hemelvaart beëindigen. Samenvattend, het evangelie van Marcus is het kortste evangelie. Het is heel zakelijk. Soms zelfs een beetje op het korte af. Soms in zekere zin ongeduldig. Het heeft een heel abrupt einde. Maar de Heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat er enkele versen toegevoegd zijn om de inhoud aan te vullen. Versen die vertellen hoe het met Jezus geëindigd is. Dat hij na zijn opstanding, nadat hij nog enkele aanwijzingen gegeven heeft, werd opgenomen in heerlijkheid om te zitten aan de rechterhand van God. En hierop hebben de gelovigen van alle eeuwen vertrouwd. Dit hebben ze gehoopt en ervaren. Wat de Heer Jezus aan de rechterhand van God doet, dat is bidden voor zijn volk. En daarom een tekst om af te sluiten uit Romeinen 8 vers 34. Christus Jezus is gestorven. Wat meer is, hij is opgewekt. Hij zit aan de rechterhand van God. Hij bidt voor ons. Hij pleit voor ons. Voor ons geloof, voor ons leven, voor onze toekomst, voor ons heil. Amen. Wij zullen danken en voorbeden in het algemeen doen. Heere God en Vader, zo komen we aan het einde van deze samenkomst van de gemeente opnieuw tot u, om u te danken voor de boodschap van de hemelvaart van Jezus Christus. Iemand van ons, iemand uit het menselijk geslacht, die ook de titel van Zoon van God draagt, is opgevaren naar de hemel, om aan de rechterhand van God voor ons te bidden. Wil geven dat we hier het begrip van mogen ontvangen, dat dit ons leven mag bepalen, door de gedachte dat we er dan niet alleen voor staan, maar dat er eeuwige, hemelse, geestelijke hulp voor ons is. Het gebed van Jezus Christus, de Zoon des Mensen, de Mensenzoon, de Zoon van God, voor ieder die in Hem gelooft. Bidden wij, terwijl we de geschiedenis van de hemelvaart overdacht hebben, of u ons wilt helpen hierop te vertrouwen. Schenk ons uw Heilige Geest om onze sceptische harten te bewegen tot geloof en in het geloof ons leven te leiden. Als getuigen van de opstanding van Jezus Christus, als getuigen van zijn hemelvaart, om een boodschap van hoop en bemoediging om ons heen te verspreiden. Bereid de gemeente hierop voor. Geef ons kracht, de kracht van Pinksteren, de kracht van de Heilige Geest, waarover we over 10 dagen, waarop we ons over 10 dagen ons weer zullen bezinnen. We zo de gemeente bouwen. We danken voor de samenkomst van deze morgen. We danken voor iedereen die een bijdrage geleverd heeft tot te komen, broeders, zusters. We danken voor de structuur van de kerk, de ambten, waardoor deze samenkomst mogelijk is. En zegen de gemeente. Zegen de gemeente door een sterk geloof, een volledig vertrouwen, een grote liefde en door een krachtige hoop. Bewaar ons voor moedeloosheid, voor geestelijke moedeloosheid. En zo bidden we ook voor deze wereld. We hebben het evangelie overdacht als een blijde boodschap voor alle schepselen. En wij ervaren in onze tijd hoe de schepping zucht en kreunt, overbelast is, juist ook door ons menselijk handelen. Geef dat we verantwoord mogen omgaan met de schepping. Leer ons haar werkelijk lief te hebben vanwege u, de schepper van de hemel en van de aarde, en vanwege haar eigen waarde. Geef dat we weer dienstbaar mogen zijn aan de schepping, in plaats van Heer en Meester. Zo verwachten we de openbaring van de kinderen van God, dat de aarde vol zal zijn van mensen die u lief hebben. En we bidden of de mensen die u nu nog niet kennen, deze liefde mogen ontvangen, zodat ze veranderd worden, zodat ze vernieuwd worden, door uw geest, door het geloof. Zo dragen we elkaar aan u op. Zo danken we voor deze dienst, voor die die meegewerkt heeft. En bidden om een zegen over het komende deel van de dag. In Jezus' naam danken wij, bidden wij. Amen. En onze slotzang zal zijn 661, 1, 2 en 6. Ten hemel opgevaren is. Ontvang nu de zegen van onze God en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.